Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 5. Seizoen 5 gaat over systeemdenken. Samen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, bespreken we alle aspecten van het systeemdenken, in het algemeen, en van het Viable System Model, oftewel het VSM, in het bijzonder. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner. En seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Hartelijk welkom bij de livestream over systeemdenken. We gaan het hebben over systeem 4. We hebben het over het Viable System Model. Dat bestaat uit 5 subsystemen. We hebben de afgelopen 3 uitzendingen het gedaan over systeem 1, 2 en 3. En we gaan nu het hebben over systeem 4. En dat ga ik niet in mijn eentje doen, want dat ga ik samen doen met Ed van der Winde, voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers. Ed, welkom. Goed jou weer te zien. Ik heb je vrij recentelijk nog gezien.
Ja, klopt.
We gaan aan de slag met systeem 4, maar wellicht is het goed ter introductie als je heel kort uitlegt wat het Viable System Model is. Dan kunnen we nader ingaan op wat systeem 4 daarin betekent.
Het Viable System Model is een organisatiemodel. In de vorige eeuw, een jaartje of 50 geleden, zo ongeveer even oud als ik, iets ouder. Verzonnen door Stafford Beer. Organisatiemodel gebaseerd op de werking van onze menselijke hersenen, ons zenuwstelsel. Dus afgekeken van de natuur. Jij en ik, wij vinden het een heel goed organisatiemodel, beter dan andere organisatiemodellen, wat eigenlijk meer aandacht zou moeten krijgen. Wat je al zei, het bestaat uit 5 deelsystemen. En het model zegt eigenlijk dat viable, levensvatbaar. Als je die 5 kenmerken hebt, die 5 deelsystemen waar die voor staan. Als je die 5 kenmerken in een organisatie hebt, dan is de organisatie levensvatbaar. Dan blijft die overleven. Dan weet je zich goed aan te passen aan de omgeving en doet die zijn ding. Gaat het ergens mis met een van die 5 onderdelen, dan kan je op een gegeven moment de boel wel opdoeken. Ja. Dus het is een uitstekend model ook om bestaande organisaties te analyseren.
Kijk, heel goed. Ja, en te optimaliseren.
Een model gebruiken als een soort eikpunt van, hey, daar gaat iets niet goed uit. Dit zou je kunnen doen als een eventuele verbetering.
Ik heb vanochtend nog een directeur gecoacht die met het Viable System Model aan de hand nu veel beter kan uitleggen waarom wat zijn aandeelhouders doen. Want die hebben namelijk om de 2 weken hebben ze een management team bijeenkomst waar dan ook de 3 aandeelhouders bij zitten. Mm-hmm. En ik zei, ja, maar zijn ze ook echt managers? Zei hij, nee, dat niet. Nee, ze doen niks. Nee. Ik zei, oké, waarom zitten ze dan in het management team? Ja, goede vraag. Ja. Ik heb gezegd van oké, ga ze eerst maar gewoon een raad van commissarissen maken in plaats van deelnemer van het managementteam. En dan later duidelijk maken dat ze als moedermaatschappij gewoon een rechtstreeks commandokanaal hebben. En dat ze er helemaal niet bij hoeven te zitten. Dat ze gewoon een hogere recursielaag zijn. Ja. Dus gaan ze kijken.
Dat is een voorbeeld van inderdaad iets heel praktisch wat je met een model kunt doen. Dus dat is heel kort wat het model is.
Heel goed. En dan hebben we systeem 1 gehad, dat zijn de autonome onderdelen. Die zorgen voor dat levensvatbaarheid, maar in commerciële organisaties zorgen ze ook gewoon voor het geld. Ja. We hebben gezien systeem 2, dat zijn de mensen die zorgen voor coördinatie, bemiddeling, die zorgen ervoor dat alles glad loopt.
Als systeem 1 er zelf niet uitkomt, dus systeem 1, mensen kunnen onderling ontzettend veel regelen, maar soms heb je wat hulp nodig van iemand die het kan overzien, zou ik zeggen. Die het vanuit een, dat helpt systeem 2 dan mee.
En ik heb van jou geleerd, systeem 2 is ook tools aanleveren die zo leuk zijn dat mensen er met plezier gebruik van maken.
Ja, ja.
Dan hebben we systeem 3 gezien. Command and control.
Ja, dat was, ja, favoriete systeem, wat je zei. Ja. Die systeem 2 is ook een subsysteem eigenlijk van systeem 3. Dus zullen we zeggen, het hogere management, die kan systeem 2 gebruiken om inderdaad de juiste tools aan te bieden als dat nodig is. Maar je hebt in systeem 3 ook iemand nodig die uiteindelijk knopen door kan hakken als het moet. Ja.
En dat was al gericht systeem 3 intern en op het hier en nu. En nu gaan we het over systeem 4 hebben, dat ze verantwoordelijk is voor de relaties met de buitenwereld en de toekomst. En die vooral voor innovatie is, aanpassingsvermogen. Dus de systeem 3 gaat voor efficiëntie. Wat we doen, dat doen we goed. En systeem 4 gaat over de vraag, doen we wel het goede? Moeten we niet onderzoeken of het iets beters te doen is, of dat we iets beters moeten doen zelfs? En dat gaat volgens Marius Liedijk, de professor waar ik altijd op vrijdag mee praat, over effectiviteit.
Okay.
Dus efficiency is, we doen wat we doen goed. Ja. En effectiviteit is, we doen het goede.
We doen het goede, ja.
Ja.
Ja, en wat systeem 4 dus ook doet, is die gaat meer naar de buitenwereld kijken. Zeg maar vanuit systeem 1 heb je ook contact met de omgeving. Ik bedoel, daar gebeurt dat ook al. Maar dat is heel erg vanuit de dagelijkse praktijk en de dagelijkse productie. Een systeem 4 die gaat als het ware naar een grotere buitenwereld kijken, waar die ook naar de toekomst gaat kijken. Je zei het net al, niet alleen het nu, maar ook de toekomst. Dus wat verandert er in de wereld, wat voor ons als organisatie belangrijk is? Ja. Waar we gewoon rekening mee moeten houden. Technologische ontwikkeling, weet ik veel, marktontwikkeling.
Nieuwe regels van de overheid, dat is ook wel een belangrijke.
Vrij belangrijk inderdaad.
Ja. En dus heel concreet zijn dat afdelingen zoals bijvoorbeeld de Research and Development afdeling, die ligt het meest voor de hand.
Mm-hmm.
Die zijn natuurlijk heel erg aan het ontwikkelen. Ja. Maar ook HR afdelingen, bijvoorbeeld als je je personeel naar trainingen stuurt, daar ben ik altijd heel blij mee wanneer het bedrijf dat doet. Zoals ik ben. Maar dat is ook, je traint die mensen, je leidt ze op, niet omdat ze dan nu iets doen, maar omdat ze dan in de toekomst iets beter kunnen gaan doen.
Ja.
Ja, dus dat is ook...
Het is eigenlijk ook alles wat met strategie te maken heeft, met vooruitkijken. En je ziet, de meeste organisaties heb je in alle business units. Je hebt natuurlijk stafafdelingen, die doen met name dat soort dingen ook. Maar je hebt ook in business units, heb je vaak ook een aantal mensen die strategische dingen doen. Alleen is het, dat is tegelijk een ding waar ze op zeggen het Five-Pole System Model iets over te zeggen heeft. Je ziet dat het vaak verdeeld is, zullen we zeggen, de systeem 4. Logica, dus inderdaad naar buiten kijken, dat losse afdelingen dat los van elkaar vaak doen.
Ja.
En
dat het natuurlijk ook vaak niet een onderdeel is van het management. En terwijl volgens mij Five-Pole System Model duidelijk weergeeft dat wij hebben het senior management en dat bestaat uit systeem 3, 4 en 5.
Ja.
5 gaan we het volgende keer over hebben.
Ja.
Dat is over 3 weken, want volgens mij moet ik heel veel training geven de komende tijd.
Ook goed.
Ja. Maar ik heb altijd het idee dat zo'n research and development afdeling, dat zo'n HR afdeling, dat de opleidingen, dat hebben we nog niet genoemd natuurlijk, PR. Relations is ook typische 4 activiteit.
Ja.
Dat die altijd vertegenwoordigd zijn als echt op het managementniveau. Is dat ook niet wat jij ziet? Dat je dan wel...
Nee, dat klopt. Het is natuurlijk... Ja, het Five-Pole System Model is ook gelaagd. Dus als je inzoomt op systeem 1, dan zie je weer, zullen we zeggen, 1, 2, 3, 4, 5 op een lager niveau. Dus je kan het op alle niveaus zien. Dus ook, zullen we zeggen, strategische beslissingen kunnen ook op verschillende niveaus plaatsvinden. Maar inderdaad, ik denk één ding wat het Five-Pole System Model zegt, is dat systeem 3 en 4, waar we het over gehad hebben, aan de ene kant dus de efficiency en aan de andere kant de effectiviteit, dat je die, dat de twee hoofdkenmerken misschien wel zijn van hoger management. Dat je die twee verschillende views hebt en die met elkaar moet regelen. Terwijl aan de meeste organisaties zie je dat niet die tweedeling centraal staat, maar dat er eerst een business unit onderverdeling is en stafafdelingen. En dat daarbinnen natuurlijk altijd wel, zullen we zeggen, de operatie en zullen we zeggen, het strategisch-tactische tegenover elkaar staat. Maar het Five-Pole System Model zegt, En dat geldt zeker voor systeem 4 van, jongens, leg die plannen nou eens bij elkaar. Die je met z'n allen
ik denk eigenlijk dat het... Dat er drie taken zijn. Hè? We hebben ooit een keer een van de eerste afleveringen over complex system sciences gesproken. Ja. Waarbij duidelijk wordt dat je moet kunnen schalen, je moet kunnen aanpassen, je moet efficiënt zijn. Nou, dat zijn ik denk dat er alle drie toevallig in het senior management zitten. Hè? Want drie is verantwoordelijk voor de efficiency. Vier is verantwoordelijk voor de aanpassingsvermogen. Maar vijf, ja, daar gaan we de volgende keer over hebben, die is verantwoordelijk voor de sociale stabiliteit. Ja. Ik denk dat als er één van die drie mist, dat er dan dingen heel erg misgaan.
Ja, helemaal eens. Klopt.
Het viable system model redeneert ook in principe andersom. Dat is wel de officiële definitie van dit heb je nodig, want anders dan ben je niet viable. Maar het is meestal andersom in de zin van, gegeven dat je al een hele tijd bestaat, zal dit er wel zijn. Alleen hebben we het misschien niet optimaal georganiseerd.
Dat is ook een belangrijk ding inderdaad van... ik bedoel, als je ziet dat een organisatie het al, weet ik veel, 50 of 100 jaar of nog langer volhoudt, dan blijkbaar zit het goed in elkaar. Dat wil niet zeggen dat als je er, zullen we zeggen, zo'n organisatie ingaat, dat alles even soepel loopt. Maar dan hebben mensen, zullen we zeggen, hun eigen wegen gevonden om eigenlijk die functies toch in te doen. Ja. Maar dan is het niet altijd de meest efficiënte of de effectieve manier. Maar hij werkt wel.
Interessante vraag, want daar zat ik vanochtend mee met die directeur. Ja. Zij bestaan nu 2,5 jaar. En ik snap wel dat ze in het begin opstarten dat de moedermaatschappij er bovenop wil zitten.
Ja.
En ik zeg altijd van het viable is dat je ongeveer 3 tot 5 jaar bestaat. Mm-hmm. Dus 2,5, dat is dan nog net niet in mijn visie. Dus ik zei ook alleen maar over een half jaar dan gaan jullie uit het MT en dan gaan jullie lekker de Raad van Commissarissen spelen. Ja. Maar hoe zie jij dat? Is 3 jaar al lang genoeg? Of zeg je van nee, we willen toch liever dat je 5 jaar bestaat?
Hoe langer hoe beter zou ik zeggen.
Uiteraard.
Ik ben het met je eens. Ik vind zelfs 3 jaar redelijk kort om je op te baseren. Maar de logica van systeem 4 zegt juist van... Kijk naar de buitenwereld. Want als de buitenwereld verandert, kan het altijd fout gaan. Zullen we zeggen. Ja. Dus je kan het... denk bijvoorbeeld aan, er zijn ook best veel organisaties die het al heel lang volhouden, maar dat heeft soms vooral te maken met dat gewoon de buitenwereld heel stabiel is. Denk aan overheden bijvoorbeeld, of denk aan een Schiphol, zeg maar. Gewoon, bedoel, Schiphol ligt daar gewoon, er is een plek in Nederland, daar gaan vliegtuigen de lucht in. Dat verandert niet zo snel, zullen we zeggen. Dus die omgeving is heel stabiel. Als daar iets... weet ik veel, fundamenteel veranderd, dat we met z'n allen zeggen, we gaan niet meer vliegen, vanwege het milieu, en we gaan veel meer treinen en zo, dan verandert die omgeving. En dan zullen we zeggen, zal Schiphol zich daarop aan moeten passen, als voorbeeld. Dus je kan het ook niet helemaal zien aan, zullen we zeggen, of iemand het al lang volhoudt. Want soms is het gewoon, heeft het met andere factoren te maken. Maar daarom is het wel belangrijk om, als je als organisatie wil overleven, dat je die omgeving in de gaten houdt. Gebeurt er iets waardoor je zult moeten handelen? En als die omgeving nou gewoon heel fijn voor jou is, dan je denkt, nou, als dit zo doorgaat, gaat het bij mij wel goed. Ja, dan hoef je er ook niet zo druk over te maken.
Ja, ik heb het zelf meegemaakt. We verkochten altijd DVD's en CD's. Op een gegeven moment waren de CD's op. En toen hebben we een hele serie CD's besteld, een paar duizend. Ja. Want die dingen werden al per 1000 gedrukt, want dan was het per cd'tje heel goedkoop. Ja. En dat was precies het jaar dat mensen besloten om geen cd-speler meer te hebben. Ja. Dus ik zit nu al vandaag nog steeds met enorme stapels cd's, omdat ik onvoldoende oplet of de omgevingen niet aan het veranderen was.
Soms is het ook moeilijk, soms weet je...
Terugkomen op het idee dat het systeem 4 ook onderdeel van het management is. Of dat het gewoon. Dat zie je toch wel heel mooi terug in voetbalclubs. Ik denk dat het begint met voetbalclubs, maar dat is toevallig waar ik mee te maken heb. Dus ook bij FC Twente zie je dat heel sterk. Je ziet heel sterk dat het dan een technisch directeur is die over de buitenwereld gaat en de toekomst. Mm-hmm. En dan is het of de financieel directeur of de financieel directeur samen met de algemeen directeur. Het voetbalbedrijf is heel gesplitst in twee. Het is eigenlijk gesplitst in 3 delen. Maar de eerste splitsing is zeg maar, heb je iets met voetbal te maken of niet?
Een man moet de andere kant op gaan. En als je met voetbal te maken hebt, dan zit je op een andere afdeling. En als je dan zeg maar niet met voetbal te maken hebt, dan doe je de verkoop van de reclameborden. De verkoop van kaartjes, ticketing, al dat soort dingen. En dan tel je, je wordt wel een beetje naar je geluisterd, maar eigenlijk tel je niet mee. Nee. En de voetbalafdeling die is ook weer gesplitst. Dat is namelijk het eerste team. Ja. Daar gaat al het geld naartoe, want we moeten dit jaar kampioen worden. En dan, de scouting en de recruitment, wat dan helemaal niks krijgt. Want het kost alleen maar geld en we luisteren toch niet naar ze. Ja. Maar daar zien we heel duidelijk dat heel vaak zeg maar systeem 4 een veel grotere zeggens, echt op A, op directieniveau vertegenwoordigd is en B, een veel grotere stem heeft dan de algemeen directeur. Dat hangt een beetje van de club af. Hè. Bij Heracles was het zo dat de technisch directeur die mocht iets voorstellen, maar de financieel directeur, het systeem 3, die was de baas, want die kon checken of het financieel mag gaan. En als hij nee zei, dan was het nee. Ja. Bij Twente is het zo dat de technisch directeur zegt, deze speler die moeten we halen. Zorg maar dat het mogelijk wordt. En dan moet de financiële directeur...
Dat is interessant natuurlijk, want zoals je, voetbal is in die zin heel erg afhankelijk van die omgeving door al die transfers met al die spelers. Zeg maar. Ja. Dus dan moet je voortdurend in de gaten houden. Dus,
en dat wordt ook voortdurend in de gaten. Dus ik zit in scouting tak. En we zijn het hele jaar door bezig naar spelers te kijken. Er is geen moment dat we denken van, nou, nu hoeft het even niet. Nee. Continu in de gaten houden.
Ja, nee, maar dus is in die zin vanuit dat perspectief een heel veranderlijke wereld. Op andere punten natuurlijk helemaal niet, maar juist dat aspect.
Ja, ik denk dat de voetbal, ook qua omgeving en qua hoe de overheid maatregelen en de spelregels veranderen, het verandert echt heel erg veel. Dat is echt wel echt een hele ingewikkelde organisatie. En ook omdat het natuurlijk relatief weinig mensen zijn die er werken. Ja. Het is eigenlijk gewoon een MKB-bedrijf.
Ja. Tegelijkertijd, als het zo belangrijk is, dan komt het als van nature. Dan komt het natuurlijk op de management op de tafels te liggen. Want dan is het gewoon een onderwerp. En wat je net zei van die afstemming met de financiële kant. Ja, die is ook hartstikke belangrijk. Dat is eigenlijk wat ik zeg, wat je vaak ziet waar het tussen quotes fout gaat. Dat afdelingen te veel onafhankelijk van elkaar opereren. Maar met voetbal natuurlijk, hè, je kan wel de duurste speler willen kopen, maar als je het geld niet hebt, dan houdt het op. Dus je moet die verschillende plannen wel bij elkaar brengen.
Dat is heiderskarwei. En je ziet dan bijvoorbeeld, ik weet niet hoeveel je voetbal volgt, maar dit jaar is Groningen gedegradeerd. Nou, dat was echt hoe is het in godsnaam mogelijk, zo'n grote club naar het tweede niveau? En dat kan je echt zien dat het te maken heeft, en dat is mijn visie, met een falend systeem 4. Het is een systeem 4 wat heel erg ging voor grote klappers. Ja. In het begin hebben ze ook een grote klapper gemaakt, waardoor ze dachten dat wij het wiel uitgevonden, wij zijn geniaal. En daarna zie je dat ze continu systematisch hele kleine, maar eigenlijk risico's nemen. Op zich per speler kan je zeggen, je kan het proberen, het is niet super risicovol. Maar het is wel een risico wat zeg maar boven het gemiddelde lag. Ja. En omdat je dan vervolgens dat met heel veel spelers doet, en wat heel veel risicomanagers niet doorhebben, is dat als je heel veel kleine risicootjes maakt, één groot risico. De cumulatie van risico's is vele malen groter dan mensen vermoeden. Het is opeens een slecht functionerend team.
Ja, ik weet niet, daar moet ik nu aan denken, maar dat is ook voor een soort systeemwet. Maar die is net andersom van als je op kleine schaal risico's vermijdt, dat je dan ook juist op grotere schaal een hoger risico introduceert. Dus dat is een soort andersom.
Het is beide zo. Dus het is als je heel erg op microniveau alle risico's probeert dicht te timmeren, dan is het zo dat je op macroniveau waarschijnlijk blinde vlekken hebt die tot ellende leiden.
Ook dat heeft veel te maken met systeem 4. Systeem 4 is natuurlijk ook het systeem wat een zekere openheid moet kijken. En je noemt al een research afdeling, dan moet je gewoon dingen uitproberen. Het is ook dat het Kneffen model, waar we ook hebben het vroeger ook hier in de...
Ja, zeker.
Ja, maar dan als je zegt van maar we hebben geen geld voor al die research, dan dan ben je, zullen we zeggen, op dat financiële risico misschien aan het afdekken. Maar ben je op een groot niveau, ben je dat risico aan het lopen. Ja, je hebt dan gewoon een grote verandering niet gezien die relevant was.
Een ander bedrijf dat ik begeleid heb, was een chrysantenveredelaar. Ja. Die vond allerlei chrysanten uit. En daar hadden we te maken met degene die al het genetische onderzoek deed. Nou, dat is typisch vier. Ja. Die was ook helemaal niet bezig met het vermarkten. Uiteindelijk verkopen ze dan stekjes. En dan en idealitair zijn die stekjes dan zo gemaakt dat ze niet kunnen voortplanten, zodat je ze moet blijven kopen. Ja. En dan een chrysant waar graag de hele wereld dan graag heeft. Ja, dan, en zij zijn de nummer 1 in Nederland. En dan ben je automatisch ook de nummer 1 in de wereld. Ja. En dus de hoofd van die genetica club, die wilde gewoon alles. Want chrysanten schijnen gigantisch ingewikkeld zijn genetisch. Maar ze hebben heel veel chromosomen, als ik het goed begrepen heb. Okay. En dus hij wilde gewoon alles in kaart brengen met genetische scans. Ja. Maar hij moest dat presenteren voor het systeem 3. Dus dat is een beetje wat de rol is van systeem 4. Systeem 4 gaat bekijken, de buitenwereld, de toekomst. En gaat dan verzinnen van, dit moeten we gaan doen. Ja. Maar die kan dat niet, ondanks het feit dat als het goed is, ze wel onderdeel van het management zijn, kunnen ze niet. Ze hebben geen bevelkanaal. Ze kunnen niet meteen tegen de systemen 1 roepen. En dit moet dan ook. Nee, ze moeten dat als een advies aan systeem 3 geven. Ja. En 3 kan dan afwegen van, oké, wat gaan we doen? Gaan we dan laten die innovatie doorvoeren? Of gaan we denken dat het veel geld kost? Ja. Dus hij moest dat verantwoorden naar zijn directie, naar systeem 3 toe. Maar de kosten van dat, ik weet niet, er is een naam voor. Voor die genetisch materiaal uitzoeken, dat ging per jaar heel hard naar beneden. Dus we moesten een truc uitzoeken waardoor hij toch aan zijn directie kon verkopen dat ze het nu moesten doen. Ja. Ondanks het feit dat, zeg maar, ja, normaal gesproken zeg je, we moeten het nu doen.
Ja, zou het goedkoper zijn, maar
één keer. Ja. Dan hebben we het schaalgrote voordeel, dat is goedkoper. Maar dat was dus niet zo, omdat als we voor de tijd zouden doen, zou het goedkoper worden. Ja. Maar we hebben gelukkig erop in kunnen spelen, ook op een trots, dat zij toch de nummer 1 zijn. En hoe zou het toch verschrikkelijk zijn als een van die kleinere clubjes dan al het genetisch materiaal eerder had dan zij.
Ja, dat wil je niet.
Nee, en natuurlijk ook met genetische manipulatie, dan is het zo dat ze, zij doen vooral klassiek veredelen en dan met de juiste dingen. Maar ze zijn in het buitenland dan weer bezig, want Nederland mag dat weer niet van de Europese Unie. Met van het CRISPR-spul, waardoor ze gewoon het bij elkaar snijden. Ja. En dan kunnen ze ook patent op aanvragen. Dus nou, dat was trots en angst. En nu, sprak ik hem van het weekend. En ik zeg, en hoe is het nu? Mag je al alles doen? Hij zegt, niet alles, maar wel heel veel.
Ja, dus, nou, dat is wel goed.
Ja. Nou ja,
wat je aankaart is dat er ook een hele natuurlijke spanning tussen 3 en 4 is. Ja. Drie, door die efficiëntie. En die hebben de productie in handen. Verdienen het geld, zeg maar plat. Hè?
Precies. Ja.
4 maakt het geld op. Dus dat is. Want die is een nieuwe ding. En uiteindelijk is het natuurlijk hartstikke. Als je de medische. Hoe heet het bedrijf? Heb je dat natuurlijk ook. Daar gaat ontzettend veel research geld in het maken van een nieuw vaccin. Maar als je het eenmaal hebt, dan kan je er ook heel veel geld mee verdienen.
Zeker als er pandemieën uitbreken.
Ja, klopt. Dan helpt de omgeving je een beetje.
Ja. Ja. En die balans tussen systeem 3 en 4, dat bepaalt ook ten dele ook de identiteit van de organisatie en het merk van de organisatie.
Ja, maar dat is dan ook weer systeem 5 waar we het over hebben. Dat heeft ook met die balans te maken.
Dus systeem 5 gaat daarover in de zin, maar ik heb het gevoel dat die er meer over gaat op het moment dat er mot is tussen 4 en 3. En dat,
4 en 3, dat is... daar staat natuurlijk in de boeken over het viable system model gaat daar over, maar je ziet ook, we hebben het eerder over variatie gehad, zullen we zeggen, zowel 3 als 4 zijn complexe systemen met hoge variatie, er gebeurt gewoon heel veel.
Ja.
Die twee moeten op een of andere manier informatie uitwisselen, maar daar moet ook heel veel filters op zitten. En dus die informatieuitwisselingen tussen 3 en 4 en eigenlijk in balans komen daarvan, is hartstikke moeilijk. Want dat is gewoon een dikke lijn van communicatie. En ik denk dat eerlijk gezegd ook mee te maken heeft wat je gewoon in de praktijk ziet. Dat je in hoger management, dat managers de neiging hebben om allemaal met elkaar te praten. Dat is voortdurend, zullen we zeggen, die balans zoeken in de praktijk. zonder die woorden te geven. Maar dat is wat er nodig is. Dat is niet makkelijk om dat voor elkaar te krijgen.
In mijn beleving zou het gewoon zo moeten zijn dat Vier lekker bezig is in de kelder research and development te doen.
Je hebt op zijn minst al het geld nodig en het budget om dat mogen doen.
Maar dan ben je klaar met je plan en dan lever je het bij systeem 3 in. En dan kan 3 zeggen, dat doen we wel of dat kunnen we niet. Ja. Maar pas op het moment dat 3 zegt, dat gaan we gewoon niet doen. En maar 4 denkt, maar dit is zo belangrijk dat we het wel moeten doen. Dan moet in principe 4 systeem 5 alerteren als zijnde van jongens... er is stront aan de knikker, jullie moeten optreden en jullie moeten de knoop gaan doorhakken.
Nou, en als je het over bijvoorbeeld research hebt voor vaccins, dan is dat nog relatief makkelijk, omdat vaccin is, omdat het een product is. Maar wat systeem 4 ook doet, systeem 4 is ook het systeem waarin modellen worden gemaakt van de buitenwereld, maar ook van de organisatie zelf.
Ja.
Dus het gaat ook, systeem 4 is ook de plek waar eventuele verbeteringen voor de organisatie verzonnen worden. En dat heeft natuurlijk een veel grotere impact op systeem 3. Want dan ga je eventueel tegen systeem 3 zeggen, nou jongens, jullie zijn nu zo georganiseerd. Maar wij denken dat het beter zo kan.
Precies.
En dan kan het nog wel spannend worden natuurlijk ook. Voor sommige mensen ook qua rol die ze invullen. En die misschien vanuit een bepaald perspectief niet zo handig is.
Maar in de meeste levensvatbare systemen zal er een soort, verhouding ontstaan zijn, een manier van werken tussen 3 en 4. Maar mijn vraag is eigenlijk, dat kon ik niet heel makkelijk terugvinden in de literatuur van Stafford Beer. Mm-hmm. Welk kanaal gebruikt systeem 4 om systeem 5 te alerteren als ze vinden dat er dat systeem dat te veel genegeerd wordt door systeem 3 en dat het bedreigend is voor de organisatie?
De informele kanalen, denk ik. Het eerste wat bij me opkomt is dat het andersom is. Systeem 5 moet systeem 3 en 4 in de gaten houden.
Zeker. Dus we gaan nog over systeem 5 hebben de volgende keer. Ja. En systeem 5, die staan wat op afstand en dat zijn een soort eindbaas. Sinds ik de term eindbaas verzonnen heb, wil iedereen eindbaas zijn. Maar die mensen hebben niet door.
Dat is helemaal niet de beste positie.
Je staat dan heel ver weg en bovendien word je alleen maar hapklare brokken gevoerd door systeem 3. En ben je een soort stempelmachine die gewoon ja en amen mag roepen. Ja. Desalniettemin is het wel zo dat het inderdaad hun verantwoordelijkheid is om dat in de gaten te houden. Maar ik denk dat in de praktijk dat heel lastig is. En dat het, maar jij denkt dat het vooral een informeel kanaal is. Maar er is in ieder geval niet een lijntje binnen het
firewall. Hoe hoger je in het hoger management komt, hoe minder structuur erin zit. Ik zei net al van al die managers, die praten allemaal met elkaar. Horizontaal als verticaal, zou ik maar zeggen. Dat is allemaal invulling van die kanalen. En wat daar ook, als je zegt van hoe communiceert 4 dan met 5? Hetzelfde geldt natuurlijk voor hoe communiceert 3 met 5.
Is wel duidelijk, denk ik. Want 3 moet gewoon echt rapporteren aan 5.
Zoals het is ingericht. Maar dat is ook omdat systeem 4 vaak niet, wat we al zeiden. Het wordt niet expliciet onderkend als een tweedeling tussen 3 en 4, maar het zit verdeeld over verschillende afdelingen.
Ja.
En systeem 5 is ook niet iets wat gewoon een ding is in organisaties, wat ze herkennen of wat ze onderkennen. Het is heel moeilijk om te zeggen van...
In grote organisaties heb je natuurlijk wel heel duidelijk die scheiding tussen... Als je een two-tiered board hebt, wat meestal in Europa gebruikelijk is. Ja. De scheiding tussen de raad van commissarissen en raad van directie.
Maar die kan je gebruiken. Dat is een veel voorkomend voorbeeld van 3-5, zou ik zeggen. Maar het dekt ook niet heel de lading, een soort van.
Hoezo niet? Directie zorgt voor het hier en nu intern en rapporteert per kwartaal aan de commissarissen.
Omdat ik bijvoorbeeld denk van de directie zorgt niet alleen voor het hier en nu. Als ik kijk, de CEO maakt zich ook druk over systeem 4 in de praktijk.
Heeft hij gewoon zijn systeem 4 pet op. En dus je kunt natuurlijk meerdere mensen, of de ene en dezelfde persoon kan meerdere functies binnen
zijn. Ja, klopt. En ik denk dus, maar als je zegt dus. Als je het hebt over de CEO, die zeker in 3 zit, maar hij zit feitelijk ook in 4, zeker hoe het voorkomt in organisaties. Dus niet, dat we zullen zeggen, de hier en nu CEO. Het is niet een twee manschap wat we in de praktijk zien. Wat misschien wel heel interessant zou zijn vanuit...
Nou, je ziet natuurlijk wel, je hebt de CEO, waarvan ik... Kijk, als je, ja, dit is een beetje een Nederland, het is meer een Amerikaanse term natuurlijk, die in Nederland... Ja. Kijk, in Nederland heb je de algemeen directeur, maar dat is meestal wel degene die echt SEC op de interne organisatie richt, terwijl je dan de commercieel directeur hebt, die er veel meer naar buiten treedt, en dan veel meer de rol van de systeemvier inneemt. Maar als je meer kijkt...
Maar commercieel, dat is ook alleen maar één aspect van... Van systeem 4.
Ja, nee, zeker. Dus daar probeer ik naartoe te gaan, langzaam maar zeker. Dus stel ja. Dat je, dus A, is het vaak zo dat je helemaal niet in de directie zit als systeem 4. Hè? Dus als je de public relationship afdeling bent van een grote onderneming, ja. Dan is daar een hoofd PR. Die wordt ook vaak geacht naar buiten te treden. Die heeft woordvoerders, die treden naar buiten. Die moet ook de relatie onderhouden. Als die nou, maar die zit vaak niet in de directie.
Nee, nou, deels wel, hè, zeg maar, want feitelijk ook een CFO heb je vaak wel in de directie. En het financiële plan van nou, dit hebben we, dit zoveel geld kunnen uit, dat is ook een onderdeel van de strategie. Maar dat is denk ik ingewikkeld van systeem 4, als je het vergelijkt met wat je in de praktijk ziet, is dus die verdeling dat je eigenlijk silo-vorming hebt, dat je en de financiële kant, de CFO, die dan wel meestal in een MT zit, maar ook de IT-directeur. Je hebt van al die verschillende takken, van HR, van commercie, van noem maar op, al die strategische plannen moeten bij elkaar komen om in totaal systeem 4 te vormen. En waar ik het wel eens mee vergeleken heb, als je naar onze hersenen kijkt, onze hersenen die voegen alle informatie van alle zintuigen, maken ze één geheel van, want dat is niet een onderscheid. Maar het
is wel een groot mysterie hoe het brein dat doet. Hè?
De ogen dat doen één ding en de oren is het andere ding. En het komt, lijkt het bedrijf niet altijd bij elkaar te komen.
Nee, want in ons brein is het ook echt een mysterie hoe dat lukt. Want die informatie wordt op verschillende snelheden komt die binnen. Op verschillende snelheden wordt het verwerkt. In verschillende delen van ons brein. Maar opeens is het plop en dan is het één geheel. Dus dat is met de filosofie is dat een heel heikel punt. Hoe dat nou in godsnaam mogelijk is. De uniformiteit van onze ervaring, dat het zo mooi allemaal glad in elkaar zit, dat is ook nog een groot raadsel. Maar mijn punt is dus als volgt, dus je hebt wel dan een directeur in de directie zitten die PR in zijn portefeuille heeft, hè, dus ze hebben wel dan de hoofd PR kan wel gaan klagen bij iemand, maar de situatie is nu als volgt, hè, we hebben dus een directie, we hebben een raad van commissarissen en een PR-afdeling. Hoofd PR zit niet in de directie, rapporteert wel aan een directeur, waarschijnlijk aan de algemeen directeur. En wat er nu gebeurt is dat hoofd PR merkt dat de relatie met de overheid heel erg verslechtert. We zijn Shell en we denken, oh god, ons vriendje in het kabinet, of onze grote vriend Rutte, die begint steeds cooler te worden. Ja. En ik meld dat bij mijn directe leidinggevende, de algemeen directeur. Ik zeg, hey, hier moeten we echt, we moeten echt ons anders gaan gedragen.
Ja.
En die zegt, lazer op, mensen stemmen volgend jaar gewoon weer op Rutte. En dan als de verkiezingen voorbij zijn, dan is hij onze grootste vriend weer.
Ja.
Maar wat doet hij, stel dat die hoofd PR denkt, maar dat is echt gewoon te bedreigend voor ons. Hoe komt die hoofd PR dan bij systeem 5 uit?
Met moeite, omdat wat je hier eigenlijk ziet, is dat systeem 4 onvoldoende goed is ingericht.
Ja.
Dus zullen we zeggen, die hoofd PR waar we nu over hebben, is een belangrijk onderdeel van systeem 4. Zou eigenlijk een even grote stem moeten hebben als de CFO, die wel in dat MT zit. Maar dat heeft hij niet. Dus hij is genoodzaakt om het beste te doen wat hij ervan kan maken. Bijvoorbeeld door het via de CEO te spelen of whatever. Of een onttrekkende beweging te maken met dat hij toevallig, weet ik veel, op de hockeyclub toevallig iemand kent in de Raad van Commissarissen of zo. Maar hij kan niet anders.
Maar dat is in principe, zeg jij, van die moet dan wel op een gegeven moment over zijn eigen direct leidinggevende heen stappen. En alles uitprinten in een dikke envelop sturen.
Als hij dat zou willen proberen. Kijk,
en bij een commissaris door de brievenbus naar binnen gooien.
Ja. Vanuit het Viable System Model gedacht, als je de kans krijgt om daarover te praten en mensen willen ernaar luisteren, zou je eigenlijk moeten zeggen, je zou het systeem 4 explicieter moeten maken en dus het punt moeten maken, jongens. Al die verschillende stafafdelingen, al die verschillende strategen die jullie hebben, zorg dat het dat het een integraal beeld wordt, waar de CEO dus inderdaad ook een belangrijke rol speelt. En dat is dus voor mij, ja, ik denk altijd dat dat best te doen is, want ik bedoel, al die afdelingen maken vaak een jaarplan of zo, en dan hebben ze van zo, volgend jaar gaan we het zo doen. Je kunt best, weet ik veel, 2, 3, 4 keer per jaar gewoon al die mensen bij elkaar zetten met de plannen die er tot dan toe zijn en ze gewoon naast elkaar leggen en op elkaar aan laten sluiten.
Ja.
Dus als je dat niet expliciet doet, is de kans dat ze op elkaar aansluiten is nul. Want dat lukt gewoon niet.
Ondertussen zit ik ook in het plaatje van het Viable System model op Wikipedia te kijken. Ja. Tot mijn stomme verbazing zie ik een lijntje wat ik nog nooit eerder gezien heb. Maar ik probeer nog heel veel te kijken of ik ergens...
Even zonder ChatGPT ondertussen.
Of ik nog ergens een
versie... Een lijntje dat ChatGPT heeft verzonnen.
Ja, nee, okay, hier is een betere. Ik kon niet eentje vinden die heel gedetailleerd was. Ja. Maar deze is...
een voorbeeld wat ik vaak gebruik is van als ik vanuit IT, dat is mijn eigen plek waar ik opereer. Als je, zullen we zeggen, op een strategische positie in IT zit en je maakt een fantastisch plan voor IT. Van jongens, volgend jaar gaan we dit doen, deze architectuur en zo. Maar je stemt dat niet af met financiën. Die zegt van ja, dat is leuk, maar dat kost zoveel geld hebben we niet. Je stemt het niet af met, weet ik veel, die HR-afdeling die zegt ja, leuk dat jullie allemaal deze mensen willen, maar die mensen zijn er gewoon niet in de markt. Die kunnen we helemaal niet vinden. Dus je moet die plannen naast elkaar leggen.
Ja.
Want nou ja, dit voorbeeld laat al zien, als je dat niet doet, het gaat niet per ongeluk goed.
Nee. Nee. Ik ga het even zien. Kijk, dit is dus 4, 5 is de bovenste doos, 4 de onder.
Ja.
En zie je dit lijntje met dat lampje?
Ja, dat is het Algidonic System. Maar dat is volgens mij, dat is het, dat loopt door heel het systeem heen. Dat is de pleasure pain prikkel.
Oké. Okay. Dus wat heb je? Ja, ik zie het.
Ja.
Hij loopt,
dat is eigenlijk het van, je hebt alles mooi ingericht, maar er kan altijd, zullen we zeggen, gewoon iets...
Ja, nee, dat is... ik ben nog bezig een app te bouwen die dat gewoon doet. Dat gewoon alle medewerkers gewoon zelf kunnen aangeven hoeveel pijn ze lijden. Met de Bayesiaanse statistiek wordt het dan uitgerekend of er echt iets aan de hand is. Mm-hmm. En als iets aan de hand is, dan gaat er het alarm af. Ah, ja, nee, dan die weet ik mij nog. Ik zie wel trouwens dat die andere, die heeft nog wel puntjes. Hè? Dus we zien wel heel mooi... Je hebt deze... Ja, dat...
Daaronder zit het.
Je hebt deze die dubbele lijnen met die bolletjes die en het systeem 3 raken.
Ja, die komen eigenlijk uit systeem 1 via systeem 2. Ja, ja. Dat is eigenlijk gewoon de standaard rapportagelijn, zou je dat kunnen noemen. Die informatie moet binnenkomen.
Maar het lijkt erop dat systeem 4 daar dan iets aan toe kan voegen. Is dat zo?
Ja, systeem 3 en 4 moeten dingen weten. Als ze dingen en dat wat ik ook zei, systeem 4 kijkt ook naar de binnenkant. Dus als we het over omgeving hebben en warmte hebben, dan heb je heel snel een beeld in je hoofd van dat is de buitenwereld. We hebben hier de organisatie en de buitenwereld, daar kijk je naar. Maar de omgeving voor systeem 4 is ook de binnenwereld en de analyse daarvan.
Daar gaan we het nog zeker over hebben. Had ik nou een andere vraag? Ja, dat is nog een andere vraag voordat we het erover gaan hebben. Maar dit lijkt erop dat voetbalclubs het georganiseerd hebben met een technisch directeur die zeg maar vakinhoudelijk verantwoordelijk is en een algemeen directeur of een financieel directeur die dan zeg maar voor alles wat niet vakinhoudelijk is, dat het eigenlijk best misschien slim is om dat ook breder te doen dan alleen bij voetbal.
Ja, hoe dicht, ik geloof wel in dit model, dus hoe dicht bij dit model zit.
Laat ik het andersom vragen. Dit model suggereert dat een structuur waarbij je zeg maar een inhoudelijk directeur hebt en een meer de restdirecteur, dat een goede structuur is.
Ik denk dat zijn we helemaal niet gewend, dus dat is ook niet makkelijk om dat. Maar ik denk dat dat klopt. Eigenlijk. Ik zie het ook op lager niveau. Ik ben zelf dan IT-architect. En een punt wat ik vaak maak is dat een projectleider, wat vergelijkbaar is met een systeem 3 en een architect die vergelijkbaar is met systeem 4, dat op een lager niveau in een project samenkomt, dat zijn twee kanten van hetzelfde muntje. Die samenwerking, 3-4 samenwerking eigenlijk, is essentieel. Als je dat, en wat je vaak ziet in de praktijk is dat... zeg maar, niet om te klagen, maar meestal is het zo dat de drie, de projectleider heeft, is de baas en die mag het zeggen. Ja. En dan als ik een punt wil maken, dan ik moet het doen op basis van overtuigingskracht. Ja. Maar, eigenlijk werkt dat niet goed. Zullen we zeggen, dus de logica tussen 3 en systeem 1, waar systeem 3 de knopen doorhakt, die is goed. Maar de logica van systeem 3 en 4 is dat je eigenlijk even belangrijk bent. En dat je voortdurend dat uit moet wisselen.
Ja. En dat er een 5 is dat het knoop kan doorhakken.
5 is dan weer vergelijkbaar met systeem 3. Maar, ja. Maar die logica, dat je de... zeg maar het management en de inhoudelijke mensen. Ja. Dat je aan elkaar koppelt en gelijkwaardig maakt. Dat is iets wat we niet gewend zijn.
Nee. Als Prins 2 expert geef ik je alle toestemming om projectleiders te beledigen.
Ik ben ook ooit gecertificeerd als Prins 2. Dus ik heb ze ook ooit gedaan, maar hij is lang geleden.
En voor mij ook jaren 90. Ik zat, ik zat in de eerste klasje van, Pink Elephant. Mm. Maar mijn belediging is altijd dat ik zeg, hoi, ik ben een projectleider, als je koffie nodig hebt, dan hoor ik het wel. Ja. Dat is, voor mij is dat gewoon iemand die koffie rondbrengt.
Wat hier ook bij speelt, is de logica dat je eigenlijk twee gelijkwaardige mensen naast elkaar moet zetten om zoiets te regelen. Wat we ook niet meer gewend zijn. We zijn heel erg gewend aan te denken in termen van responsibility, accountability, de Draghi-matrix. En eigenlijk alles wat we aan het doen zijn, proberen we te zeggen, oh, maar jij bent verantwoordelijk voor dat stuk. Jij bent verantwoordelijk voor dat stuk. Terwijl er volgens mij heel veel werk is, waarbij je zegt, oh, hier zijn jullie met z'n tweeën. Of hier zijn jullie met z'n drieën verantwoordelijk voor. Dat je gewoon letterlijk even bij elkaar moet zitten. En even tiktakkend een uur of twee uur met elkaar bezig moet zijn. En dan is het ook vaak niet zo moeilijk, maar je loopt letterlijk vast en je zegt, ja, maar dit is nu van jou. En dan moet jij maar meer delegeren of zo. Dat is niet altijd logisch. Nee. Ik denk dat met 3-4, de 3-4 logica, wat je dus op managementniveau hebt, maar dat ook op lager niveau speelt dat. Het is een samenwerking. En dat onderkennen en dat serieus nemen. En ook dus beseffen dat daar dus soms ingewikkelde vraagstukken zijn, waar tussen quotejes die twee mensen flink moeten discussiëren of ruzie moeten maken op een goede manier. Dat hoort erbij. Je kan dat niet wegwerken. Ik denk dat eerlijk gezegd, als we dat wat meer zouden accepteren, dat inderdaad hier en daar dingen gewoon letterlijk aan wat makkelijker zouden gaan.
Ja, het gaat dan even moeilijker, maar dan gaat het langer termijn makkelijker.
Ja, het is een beetje hetzelfde van die kleine en grote risico's.
Ja, want dat heeft ook denk ik heel veel te maken met hoe het brein werkt. Dat we zijn op zoek naar korte termijn positieve consequenties. En vermijden korte termijn negatieve consequenties. Ja. En ons brein heeft bijna geen aandacht voor lange termijn positieve of negatieve consequenties. Nee. Dus als jij zegt, we gaan nu een uurtje ruzie maken, zodat het over 3 maanden goed gaat. Ja, dat is iedereen zegt, dat gaan we normaal niet doen. Nee. Klinkt als een korte
termijn. Wij zijn daar zelf ook nu mee bezig. Het is vanuit PCT, weer een ander systemisch onderwerp, Perceptual Control Theory. Ik laatst een artikel onder ogen waarin ze inderdaad zeggen hoe mensen met spanningen omgaan. Dus als jij spanning hebt in je leven, ga je bijvoorbeeld ga je je hobby doen. Ja. Even tennis of weet ik veel wat het is. Dus dat is een soort vermijdend gedrag. Daar krijg je weer ontspanning van. En in organisaties doen we vergelijkbare dingen. Dus soms zoeken we elkaar gewoon op omdat het sociaal fijn is. Dan word je gehoord en zo. Zonder dat het onderliggende probleem per se hoeft op te lossen, verlaagt dat de spanning.
Ja.
En, wat dat artikel eigenlijk zegt, en ik denk dat dat heel erg klopt ook in organisaties, dat we heel erg op de korte termijn proberen onze spanning binnen redelijke grenzen te houden, maar daardoor het onderliggende probleem eigenlijk niet adresseren, die uiteindelijk de spanning dus in de lucht houdt. Want precies. Als het probleem niet weg is, ja, dan komt hij gewoon via de band wel weer terug.
Opnieuw vanochtend, de directeur, die heeft een compagnon en die heeft een type 5 analistenbrein. En hij heeft een type 2 helperbrein. Dus hij wil de hele dag horen, ik hou van je, ik vind je tof, ik waardeer je, cadeautjes. Nou, laten analisten dat amper doen. Dat is niet heel erg natuurlijk voor analisten. Ja. Daar heb ik gelukkig die analist, de andere directeur, ook onder moeder gehad. Dus ik hoef niet eens te bellen. Ik heb hem gewoon een recept van dokter Joost meegegeven voor zijn kampioen. Ik zeg, hij moet gewoon veel en veel meer liefde en aandacht gaan tonen voor je. Want dan heb je minder spanning en dan gaat het beter. Ja. Ik heb nog wel een ander punt. Dat is voor mij, ik heb systeem 4 heb ik het doorrekencentrum genoemd. genoemd. Ja. We hebben het al over de buitenwereld gehad. En je moet doorrekenen wat de consequenties zijn van ontwikkeling in de omgeving, bij concurrenten, de overheid, de toekomst. En je had het ook al, je moet ook naar binnen kijken. En want daar moet je doorrekenen. Dus om door te rekenen wat de consequenties van buiten zijn, moet je een goed model hebben van de eigen organisatie. Ja, als je dan een slecht model hebt, dan is het ook heel moeilijk om door te rekenen.
Klopt.
Maar als het, hoe zeg je dat? Als je de eigen organisatie wil besturen, je bestuur is ook zo goed als het model is dat je van je eigen organisatie hebt.
Klopt.
En dat bestuur, dat is 3. Dus begrijp ik het nu goed dat 4 het model moet maken en dan vervolgens aan 3 moet geven, zodat 3 beter in staat is om de organisatie te besturen?
Nou ja, dat zit onder andere in die dikke pijlen tussen 3 en 4 volgens mij. Ze zeggen dat is wat het model zegt inderdaad, dat 4 degene, dat is de enige plek waar eigenlijk modellen gemaakt worden. Natuurlijk hebben we als mens, ook de directeur in systeem 3, heeft impliciete modellen in zijn hoofd. Maar ik denk, mijn beeld daarvan is dat als je in systeem 3, 2 en 1 zit, daar is het, zullen we zeggen, veel meer gekoppeld aan letterlijk de praktijk, aan wat gebeurt er. Oh shit, het gaat daar nu fout, we moeten daar even aan de gang. De modellen die daar spelen, want wat ik al zei, die zijn er altijd, maar dat zijn gewoon de modellen die mensen in hun hoofd hebben. Maar expliciete modellen maken van dit is er aan de hand, dit zou anders kunnen, dat is een systeem 4 ding. Ja. En het punt wat je ook aankaart, ja, dat gaat zeker niet altijd per definitie goed. Want een model is inderdaad, het is een vertekening van de werkelijkheid. Als het een goed model is, dan kun je er dingen mee doen die anders schier onmogelijk zijn, of in ieder geval moeilijk.
Ja.
Maar ja, als je de plank mislaat, ja, en je gaat daar heel erg op varen. Ook daar, je moet dus voortdurend, als het ware, die feedbacklust met de omgeving, inclusief de organisatie zelf, heel de tijd die feedback in de gaten houden van dat model wat we gemaakt hebben, blijft het wel kloppen? Het zijn eigenlijk altijd hypotheses. Het wordt nooit de werkelijkheid.
En jij zegt van het zou het moeten zijn. Mijn ervaring is dat het zelden zo is dat er een expliciet model is in een organisatie. Ja. En dat ze bijna altijd denken dat ze dat hebben omdat ze een organogram hebben.
Ja, dat ben ik ook eens. Het hangt een beetje af van op welk niveau. Ik kom zelf uit de IT en als IT-architect dan maken we heel veel modellen. Maar ook daar is, dat heb ik ook in de loop der jaren, is mijn eigen ervaring, of wat ik denk geleerd te hebben. Die modellen zijn ook alleen maar nuttig voor zover ze bruikbaar zijn. Dus mm-hmm. Ik ben eigenlijk steeds eenvoudigere modellen gaan maken, omdat dat het enige waar dat model voor nuttig is, is om, zullen we zeggen, het juiste gesprek te kunnen voeren met de juiste mensen. En in die tweedeling architect projectleider die ik net zei, een heel belangrijk ding is dat ik een modelletje maak waar die projectleider kan zien, ik moet dat en dat doen in dit project. Ja. Meer niet. Dus ik kan heel erg de diepte ingaan.
Ja.
Wat heb ik aan? Het moet altijd gekoppeld worden aan waar doe je het voor? Waar heb je het voor nodig?
Ja. Misschien dat mijn werk, dat is natuurlijk een ander werk, dus ik moet wordt vooral gevraagd om ogenschijnlijk niet functionerende afdelingen of ondernemingen, om dan daar vooral of communicatieproblemen op te lossen of emotionele problemen op te lossen. Maar dan heel vaak blijkt het gewoon dat de structuur gewoon tot een stressor is. En dat het gewoon, als het slecht georganiseerd is, of slecht gestructureerd is, niet georganiseerd, maar gestructureerd, dat het onnodig tot stress leidt. Ja, in mijn werk was het een stuk makkelijker als de stress verdwijnt. Ja. Maar mijn ervaring is, dat is misschien dat die mensen een groter belang hebben, omdat er gewoon dan veel stress bij ze is. Dat ze altijd zeer geïnteresseerd zijn in het viable system model. Niet per se het begrijpen, maar wel snappen van nu begrijp ik van waarom ik stress heb. En ik snap ook dat een andere structuur mij ontspanning gaat brengen. En dan is het opeens erg genegen om die andere ontspanning.
Maar buiten IT heb je helemaal gelijk. Zien we nauwelijks modellen. We hebben inderdaad organogrammen. Dat wordt dan te veel aandacht aan besteed. En er is heel veel impliciete modellen, niet alleen wat mensen in hun hoofd hebben, maar als je bijvoorbeeld bepaalde rapportage hebt, bepaalde dashboards, die er vaak wel zijn, dat is impliciete model. Eigenlijk zeg je dan, dit zijn dus de dingen waar het om gaat.
Ja.
Maar als je daar niet bewust bij stilstaat, wat ik zeg, als je niet voortdurend eigenlijk ook iemand heeft die checkt van, ja, klopt dat nog wel of verandert het niet?
Ja, maar het is als ware de output van een, ja. Is eigenlijk als ware de output van een black box, maar waar er dan geen model is van wat er in de black box gebeurt.
Nee. En ook daar is van, we hebben volgens mij ook heel veel rapportages zien we in organisaties die wat gewoon business as usual. En die rapportage komt langs en mensen kijken er langs heen en het gaat gewoon verder. Dus we wachten dan dat lijntje waar we het net over hadden, die pijnprikkel of die af van, dan horen we pas of het echt fout gaat.
Ja.
Ja, het is heel moeilijk om in heel veel, weet ik veel, Excel sheets of een dashboard met allemaal taartdiagrammen en noem maar op. Het is al moeilijk om te zien, wat is hier nou relevant?
Precies, ja. Nou, en dat niet alleen, je krijgt nu dat ze het systeem gaan gamen. Dat ze weten dat er naar een bepaalde variabelen. In voetbal zie je dat ook hartstikke mooi. Dat ja. zodra de voetbalstatistiek te simpel was, wisten spelers wat ze moesten doen. Bijvoorbeeld op een gegeven moment werd er gewoon alleen maar gemeten hoeveel succesvolle passes je had. Ja. En dan werd er gepubliceerd van, nou, deze heeft... en er werd gezegd, deze was de beste passer, want hij had de meeste succesvolle passes. En dan zag je letterlijk dat, zeg maar, de backs, die gingen gewoon, de tegenstander zat ver weg, die gingen heen en weer spelen. Gewoon. Er was niemand die aanviel. Super veilig, korte afstand. Deze gewoon 20 keer. En dan zeiden ze: oké, nou, zo'n statistiek is goed. En dan gaan we verder spelen.
Ja, en er zijn mensen uit heel erg goed in om het game aan te voelen en te doen.
Zodra ze doorhebben dat ze met een trucje iets gunstigs voor zichzelf kunnen bereiken, dan doen mensen dat. Ja. Opnieuw is dat het ABC-model. Als je positieve consequenties zet op specifiek gedrag, dan gaan mensen dat ook echt doen. Een andere vraag is, wat ik heel interessant vond bij Beer, is dat hij ook vindt dat je bezig moet zijn met voorspellende modellen. Hè? Dat die dat zit deels in deel 2 of in systeem 2 als resource management. Mm-hmm. Dat je kan voorspellen, hè? Just in time is eigenlijk, hij heeft het bedacht al in de jaren 50, een enorme voorloper van just in time economie. Hij zelf zegt dan... Maar ik neem aan dat misschien het gebruik van die voorspellende dingen, dan is het een tool geworden in systeem 2. Maar het bouwen van die voorspellende modellen, dat een onderdeel van systeem 4 is.
Ja, want eigenlijk is dat als het er nog helemaal niet is en je bent het aan het verzinnen, dan ben je inderdaad met een verbetering van de organisatie bezig. Steffen Bier kwam oorspronkelijk uit de wereld van de operational research. Ja. En daar maakten ze inderdaad, dan haalden ze allerlei verschillende wetenschappers bij elkaar en gingen ze over een of ander managementprobleem nadenken. Dan kwamen ze met enorme modellen en simulaties en noem maar op, ver voordat we de computers hadden die we nu hebben. Er zijn enorme successen. De hele econometrie is gebaseerd op wat ze toen gedaan hebben, bijvoorbeeld.
Okay. Ik ben niet zo'n heel fan van econometrie.
Nee, maar daar zitten heel veel van dat soort modellen, lineair programmeren en allemaal van dat soort rekenmodellen.
Ja.
Die zijn toen, in die tijd, allemaal verzonnen.
Want het interessante wat ik van Beer vind, ik ben een groot fan van Bayesiaanse statistiek, is dat Beer ergens in de jaren 70 erachter komt dat zijn eigen pogingen om van die voorspellende modellen te maken, dat eigenlijk vrij slecht gaat. Mm. En dat hij dan ontdekt, althans leest hij in een wetenschappelijk artikel, dat Bayesiaanse statistiek daar erg bij helpt. En dan gaat hij met Bayesiaanse statistiek aan de slag en dan lukt het hem wel. Hè, onder andere voor de hele economie van Chili onder Allende. Waarbij hij gewoon super goed in staat is om te voorspellen welke fabriek wanneer welke grondstoffen nodig heeft. Ja.
Maar dat is inderdaad heel technisch, maar waar we het net over hadden, dashboards en allemaal dat soort dingen. Eigenlijk wat Bier toen deed, dat hij natuurlijk wel nadacht over wat wil ik nou precies meten. Maar uiteindelijk werden dat allemaal strings van nummertjes, op een of andere manier. En als je daar inderdaad vanuit een Bayesiaans perspectief mee omgaat, dan kan je daar letterlijk statistisch gewoon heel, heel, heel zinvol mee aan de slag. En dan krijg je, daar zit dus ook in, omdat je daar feedback systemen overheen kan gooien, omdat het wordt heel abstract en daardoor complex, maar het is wel heel de tijd hetzelfde. Dus als je daar een heel ingenieus feedback systeem overheen legt, wat je letterlijk voor elke elke terugkoppeling in je organisatie kunt hergebruiken, dan zit er ook, wordt het ook een lerend systeem. Dus wat we net hadden van, als je gewoon elke keer zo'n Excel of een dashboard voor je neus krijgt en je ziet al niet waar gaat het eigenlijk om, dan heb je dus ook geen feedback. Dus er is niemand bezig met van hoe kunnen we dit beter maken. En wat Bier eigenlijk liet zien, is, daar zou je, dat kan je uitstekend automatiseren.
Ja, nee, absoluut.
En het grappige is, met alle computers die we nu hebben, dat doen we niet.
En dat is mijn volgende vraag. Nou, want ik bouw namelijk voorspellende Bayesiaanse modellen. Ja. En daar ben ik heel druk mee bezig. Dus ik kom zo op het feit dat we dat niet doen. Maar er is nog een ander punt. Is dat een goed Bayesiaans model... of dat laat ik zo zeggen. Kijk, de voorspellingen uit een Bayesiaans model. De vraag of het goed is. Dat, omdat je gewoon kan meten van okay, dit wordt voorspeld. En kan laten zien van hoe is het uiteindelijk geworden. Ja. Kun je ook checken of je model klopt. Nou, in eerste instantie natuurlijk je Bayesiaanse model. Ja. Maar dat betekent ook... kan je ook heel goed met checken of je organisatiemodel klopt. Ja. Want als je op basis van je organisatiemodel voorspellingen doet... en die blijken voor geen meter te kloppen... ja, dan heb je waarschijnlijk een verkeerde model.
Dan moet er op een gegeven moment ergens iets in.
Klopt. Ja. Dan het tweede punt is inderdaad... naar mijn ervaring is het zo dat echt praktisch niemand... om niet gewoon te zeggen, totaal niemand daarmee bezig. Ja, supermarkten doen het een beetje. Dan moet ik zeggen nu dat niet totaal niemand... maar ik weet dat de distributiecentra van supermarkten... omdat ik er toevallig mee te maken heb gehad... die kunnen vrij goed voorspellen wat een supermarkt nodig heeft op een dag. En ik weet bij de Jumbo, waar we dan het gezien hebben... is het nog wel steeds zo dat de super... omdat ze allemaal franchise-nemers... dat de supermarkt-eigenaar dan vervolgens in het systeem kan aanpassen. Dus het systeem levert, dit is wat wij denken dat je moet hebben voor morgen. En dan kan hij zelf dat nog aanpassen. Zeggen, nee, dat is veel te veel cola of veel te weinig ijsjes. En dan blijken zij meestal, de distributiecentrum blijft meestal gelijk te hebben.
Ja, dat is voorspellen.
Ja, maar de supermarkt-eigenaren schijnen te eigenwijs te zijn... en dan niet naar te luisteren en dan... Ja. Hebben ze of te kort of te veel. En in ieder geval gaan er dan dingen mis.
Ik weet het ook niet precies. Maar wat jij zegt. Dat was ook mijn beeld hiervan. Dat. Bedoel de wiskunde. En alles. En de techniek is er. Om dat Bayesiaans voorspellen te doen. Of voorspellen. Ja, ik weet niet of je het voorspellen moet noemen. Maar in ieder geval. Die feedbacklust te maken. Maar het wordt vooral op een. Precies op dat niveau gebruikt wat jij zegt met zo'n supermarkt in aankoopgedrag en zo. Het wordt nergens gebruikt volgens mij. Oh, ik moet zoiets anders gaan doen. Het wordt nergens gebruikt in de managementlogica. Om gewoon door die managementlagen heen, zeg maar, waar natuurlijk ook rapportages zitten, om het daarin te gebruiken. En wat Stafford Beer ook al zei, vind ik zelf nog steeds opmerkelijk dat hij dat 60 jaar geleden al bedacht. Want toen hadden we nog niet zoveel computers vergeleken met nu. Hij zei, we doen iets fout met computers. We zijn de variatie aan het vergroten en we moeten hem verkleinen. En dat doen we nog steeds fout. Dus variatie, we gebruiken computers eigenlijk om steeds meer data te genereren. Dus je krijgt een grote spreadsheets en grote dashboards. Maar je moet, wat hij zei, gebruik nou die logica. En daar kan je dat Bayesiaans ook voor gebruiken. Gebruik die techniek, maar uiteindelijk zeggen, hey, kijk, je verkoopcijfers gaan omlaag. Er is iets aan de hand. Zoek even in.
We gaan weer over voetbal hebben. Maar het is letterlijk wat ik in voetbal doe. Dus bij voetbal hebben de voetbalstatistiekbedrijf, mijn concurrenten, hebben de neiging om steeds meer te gaan meten. Steeds gedetailleerd. Hè. Ze kunnen nu de hoek waaronder mensen hun voeten houden ze bij tijdens de voetbalwedstrijden. En nogmaals, dat is belangrijk. De trainers ook op. Dus dan kunnen ze ook zeggen van, nou ja, we hebben gezien dat je 80% van de tijd 12 graden had. Maar we hebben liever dat je 80% van de tijd 14 graden hebt. Dat gaat eraan werken. Maar als je gaat kijken, maar vervolgens proberen ze dat soort informatie te gebruiken op het niveau van de directie die beslissingen moet nemen over de aankoop van spelers. En wat mijn statistiek doet, is eigenlijk alles terugbrengen naar één en dan stiekem nog met 3 subcategorieën, omdat je anders heb je te veel dat generalisten een voordeel hebben over specialisten. En dus hebben we nog, maar in principe met vier getalletjes claim ik dat je goed genoeg kan beslissen. Of een speler de moeite waard is om, en niet per se om meteen te halen, maar dan om nader te onderzoeken. Dan gaan we daar tijd in besteden.
Maar ik heb ook nog een leuk laatste voorbeeld. Af en toe heb je aanbestedingen in organisaties. Nou, daar lees ik ook wel eens mee, zeg maar. Dan moet je dus alles wat leveranciers aanbieden, moet je beoordelen. En op een gegeven moment moest ik dat doen. En toen had ik inderdaad van tevoren nagedacht van wat vind ik nou belangrijk. Ik krijg die en die documenten dadelijk van al die partijen. Dus ik krijg, weet ik veel. Ze leverden, er waren 4 partijen en ze leverden allemaal 5 documenten aan. Per categorie. Wat vind ik nou belangrijke dingen? Nou, ik wist dat er 4 partijen waren. Dus om die 4 partijen van elkaar te onderscheiden had ik 2 bits nodig. 2 beslissingen, 2 ja-nee beslissingen. Dus ik ging letterlijk bedenken, wat zijn de belangrijke beslissingen voor elk van die documenten? Had ik van tevoren bedacht. Dat spul kwam binnen, we hadden een flinke deadline. Ik was binnen een dag klaar. Andere collega's hebben 3 dagen lang zitten zweten. En ik had dezelfde conclusies als zij.
Ja, mooi.
Dus, Ja, dat, maar dat is dus ook een voorbeeld van inderdaad, zorg dat, dat je die data convergeert. Je kan daar heel veel hele nuttige dingen mee doen. En dit is daar heel praktisch.
Overigens heb ik goed nieuws voor je, want volgende week hebben we een bijeenkomst van de Organizational Behavior Managers van Nederland. Mm-hmm. En daar ben ik gevraagd om, ze hebben een zogenaamde ABC-analyse die dus laat zien van oké, kunnen we genoeg positieve en negatieve consequenties vinden die, nou ja, korte en lange termijn, dan kun je als het ware een heel modelletje bouwen om te kijken of je kan verklaren waarom mensen bepaald gedrag vertonen. Mm-hmm. Maar dat doen ze nu met een soort natte vingerwerk. Als er meer plus is dan min, dan doen ze het wel. Als er meer min is dan plus, dan doen ze het niet.
Ja.
Maar ik heb een Bayesiaans model voor gebouwd. Dus mijn hoop is dat ze dat dat ze er enthousiast over worden. En dat wordt echt dan gebruikt op managementniveau om naar het gedrag te kijken. Het heeft twee voordelen. A, er zit altijd een soort nulmeting bij van het gedrag dat mensen gaan beïnvloeden. En de ABC-analyse moet in principe de nulmeting kunnen verklaren.
Ja.
Maar ja, als je zegt, het is dit gebeurt er in de organisatie qua gedrag. En het is, we hebben 3+'jes, dus dat hebben we verklaard. Dat is niet heel erg goed. Dus wat het voordeel van het Bayesiaanse model is dat je namelijk daadwerkelijk, als je zegt van dit gedrag komt 80% van de tijd voor, dan kun je met het Bayesiaanse model kan je kijken, kunnen we ook echt precies op die 80% uitkomen? En dat is nog steeds geen garantie dat je goed zit, maar dat is in ieder geval iets nauwkeuriger dan, het is plus, dus het is wel goed. Ja. Bovendien kun je daarna gaan voorspellen, dan kun je gaan zeggen van we gaan aan de hand van interventies verwachten we dit en dan gaan we het voorspellen. En dan kun je checken of je model wel of niet klopt.
Ja.
Dus dat, ik ben er een groot voorstander van, uiteraard, maar...
Ja. Nee, dus goed werk wat je doet volgens mij.
Ja, ik hoop ook dat zij dat gaan overnemen. En de idealiter, er is een soort club die er allerlei, een soort type 2 of systeem 2 club die allerlei tools bouwt voor OBM managers. Mm-hmm. En die zijn dat tool aan het voorbereiden om dit model erin te hangen. En dan hopen we dat... het zijn niet superveel managers wereld of in Nederland. Het is nog een soort nieuwe ontwikkeling, maar er komen wel steeds meer bij. Dus als die dan allemaal automatisch gevraagd worden, ze hoeven niet helemaal Bayesiaanse statistiek te kennen. Ze worden gewoon gevraagd om iets meer, iets nauwkeuriger te beschrijven wat er precies gebeurt.
En dan, als de theorie klopt, zouden ze er succesvoller van moeten worden. Dus,
dat is een beetje het probleem met OBM. Dat werkt als een tierenlier. Dus het is, ik heb zelf het bij het UMC gedaan. Dat is ook meteen de beste successtory. Maar dan hadden we, waren IT'ers, die moesten to-do-lijstjes invullen, deze niet. Dat was maar voor de helft, 50% compliance.
Ja.
En dan hadden we een traject voor 3 maanden uitgerekend om naar de 100% compliance te komen. We hadden ze uiteraard gevraagd, wat wil je dan? Wil je meer geld? Wil je een foodcar? Wil je een frikandel? Wil je knuffels? Wil je meer vrije tijd? Dat wilden ze allemaal niet. Dat vond ze allemaal onzin. Dus uiteindelijk heel lang zoeken. Wat wilden ze dan wel? Ze hadden ik weet niet of dat agile is of lean, maar die hadden een soort kick-off meeting met de manager van de week.
Ja.
Dat vonden ze een totaal stomzinnig uurtje waar ze niks aan hadden. En toen hebben ze gezegd, als we dat uurtje op maandagochtend niet meer de manager krijgen, maar gewoon met z'n allen to-do-lijstjes invullen, dan gaan we het lekker zo doen. Maar dan hadden we dus mooie verwachtingen, maar het was binnen 1 week op 100%. Dus daarna hebben we alleen nog maar gemeten of het op 100% bleef. En dat bleef de hele periode op 100%.
Ja.
Maar dat is het probleem. Als je mensen geeft wat ze willen, dan gaan ze ook gewoon veel meer doen van wat gewend wordt.
Ja. Dus, we zijn er doorheen, volgens mij.
Ja. Hartelijk dank. Ik ga heel even de agenda checken. Maar mijn vermoeden is, zeer waarschijnlijk, dat wij... ik zie je toch weer vergist. Volgende week is inderdaad niet, dan moet ik een training geven. Maar over 2 weken dan weer wel. Dus we zien elkaar op 21 juni.
Oké, gaan we elkaar dan zien.
Oh, ik gooi mijn agenda op de stream. Dat is ook een beetje... Kun je meteen zien, al de blauwe dingen zijn allemaal trainingen. Een beetje veel blauw. Ik heb altijd in juni is dan mijn... moeten we alle opleidingen afronden. Dus dat is altijd...
Even druk. Ja,
precies.
Okay. Hartstikke goed. Nou,
dank. En dan gaan we het hebben over systeem 5.
Gaan we doen.
Oké, doei.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.